Psalm 18, 8, 9 en 10 als antwoord. Thema voor de preek, bidden, waken en vertrouwen. Gemeente van Jezus Christus, gasten, in Jeruzalem wordt er hard gewerkt. Onder leiding van Nehemia is het volk bezig de muur te herstellen. Gaten worden gedicht, poorten worden er opnieuw gezet. Van jong tot oud zet men de schouders eronder. Met enthousiasme. Een nieuwe start, een nieuw begin. Iedereen is dankbaar. Iedereen is nodig. Iedereen wordt ingeschakeld. En we hebben gezien dat voor Jeruzalem de muur belangrijk is. De muur bood bescherming. Tegen de vijanden, tegen gevaar van buiten. Als de vijand naderde, kon men de poorten sluiten. De muur zorgde ook dat het leven binnen de stad zijn voortgang kon hebben. Het leven, de dienst van God in de tempel, kon dan ook in alle veiligheid, in alle rust plaatsvinden. Een nieuwe start, enthousiasme, er wordt hard gewerkt in Jeruzalem. Maar dan, zoals we de vorige keer zagen, waar God aan het werk is, is ook de tegenstander bezig. Waar vuur van geloof en toewijding is, is ook twijfel, rook van de twijfel en de aanvechting. Als God een kerk bouwt, bouwt Satan een kapel ernaast. Steeds weer zien we dat, de geschiedenis van Israël, de geschiedenis van de kerk, dat de tegenstander van God het goede van God probeert kapot te maken. En dat is trouwens nog steeds zo. Misschien weet je daar wel iets van. Of misschien kan het zomaar in de komende weken, maanden gebeuren. Je gaat in vertrouwen, biddend, in een nieuw schooljaar beginnen, een nieuwe studie, een andere baan, misschien een nieuw project waar je na de zomer weer aan gaat beginnen. Net getrouwd, samen op weg, je hebt ervoor gebeden, je hebt er zin in. Maar die ene collega, die werkgroep waar je aan deelneemt, een paar van die kinderen in de klas, vooral degene die naast je zit, je relatie, het schuurt. En het loopt allemaal zo anders dan dat je verlangt, dan dat je verwacht en je twijfelt. Is dit wel de bedoeling? Wat moet ik hiermee? We hadden er nog zo voor gebeden. Je raakt ontmoedigd. Heere God, hoe zit dit? Ik weet het niet meer. Misschien zijn er zo van die dingen in jouw leven, uw leven, waar je zegt van ja, zo is het wel gegaan in het afgelopen periode. Nou, dat is eigenlijk wat er in Jeruzalem gebeurt. Dat prachtige begin, dat enthousiasme, komt eigenlijk bijna gelijk onder vuur te liggen. Twijfel steekt de kop op onder het volk. Is dit wel de bedoeling? Moeten we niet gaan stoppen? En de ontmoediging, weet je, dit gaat ons nooit lukken. De klus is veel te zwaar. Al die tegenwerking, volgens mij zijn we met de verkeerde dingen bezig. Nou, Nehemia vertelt dat de tegenstanders dus niet stilzitten. En zo is het, als je gaat bouwen in het koninkrijk van God, als je die beslissing neemt om nog meer serieus met de Jezus te leven, dan krijg je vroeg of laat met tegenwind te maken. Het werk voor God, het leven met de Heer Jezus gaat nooit van een leien dakje. Er worden pijlen op je afgevuurd. Hier in het boek Nehemia zien we dat ook in hoofdstuk 4. Vuurt de tegenstander allerlei pijlen op Nehemia en zijn werkers af. Ik noem er 3. Allereerst, dat zagen we de vorige keer, de pijl van de spot. Met name vers 2 en vers 3. Sanballat, Tobias en Gesem proberen de herbouw van de stad belachelijk te maken. Ze hopen dat het volk onzekerder door wordt, dat ze het bijltje erbij gaat neergooien, dat het ontmoedigd raakt. Het zal ze toch nooit lukken. Als er al een vos tegen die muur opspringt, dan stoert hij alweer in. Die herbouw, ach ja, wat levert het allemaal wel niet op. En weet u, die pijl van die spot, die veroorzaakt dat je van die stemmetjes in je hoofd hoort. Waarom doe je al die moeite? Denk je nou echt dat God je hoort? Dat geloven van jou, stelt dat nou wel zoveel voor? Kom op, je kunt God best dienen om zonder naar de kerk te gaan. En hoe vaak heeft de Heere God je gebeden al beantwoord? Heeft dat nu echt zoveel zin dat je elke dag bidt en je leven aan God wijdt? Weet, het zijn van die stemmetjes die je soms hebt in je hoofd. En één ding wat ze doen, is dat ze aan je vreten. Dat ze je van slag brengen. En dan twijfelen misschien, ach ja, wat levert het ook allemaal wel niet op. De pijl van de spot kan zomaar haken in je hoofd, in je hart. De twijfel komt en twijfel is zo vaak ook een belemmering om je toe te wijden. Tweede wat we zien, de pijl van de tegenwerking. Ook dat is bijzonder. Als Nehemia zijn mensen mobiliseert, doet de tegenstander dat ook. Samen sta je sterk. Nou, dacht Satan, dat doe ik dus ook. En ze slaan de handen ineen, bedenken een complot. En ze willen van vier kanten de Joden die aan het bouwen zijn aanvallen. Sanballat en de zijnen komen van het noorden. Gezem en zijn Arabische strijdmakkers van het zuiden. Er zijn de Filistijnen in het westen. En de Ammonieten onder leiding van Tobia uit het oosten. Ze hebben een plan gemaakt en ze willen de bouwers aanvallen. Omsingelen zodat ze als ratten in de val zitten. En weet u, dat is een beproefde strategie. Mensen en volken die elkaar niet liggen, veranderen zomaar ineens in vurige bondgenoten. Je zag het al in het leven van de Heer Jezus. Weet u dat nog? Koning Herodes, Pilatus, ze waren gezworen vijanden. Maar in de confrontatie met de Heer Jezus sluiten ze een verbond en werken ze samen. En zo gaat het steeds eigenlijk. Volk Israël heeft dat ervaren in haar geschiedenis. Bondgenoten die zich later tegen hen keren. En als je de geschiedenis van de kerk bekijkt, dan is het vaak niet anders. In confrontatie met christelijke waarden en normen zie je dat allerlei verschillende politieke partijen de handen ineens slaan. We zagen dat al een paar jaar terug met al dat gedoe rond die trouwambtenaren. Die homoseksuele stellen niet wilden trouwen, die hun ambt niet mochten uitoefenen. De hele discussie over de rituele slachten, allerlei partijen sloegen de hand bij elkaar om dat te proberen te voorkomen. Het leed van dieren woog zwaarder dan de godsdienstige belangen van de Joden en van de moslimgemeenschap. We hebben er soms iets mee te maken, maar vooral natuurlijk onze broeders en zusters elders in de wereld. Moslimlanden, Korea, Laos, China, andere landen. Als je Jezus volgt, dan krijg je daar dus mee te maken. Dat allerlei mensen op je werk, mensen in je eigen familie de hand aan een slaan. En er alles aan je doen om je bij Jezus vandaan te brengen. Van de week nog een vrouw in Indonesië die vast zat. Zit in de gevangenis omdat ze een opmerking had gemaakt over een islamitische feestdag. Over het lawaai van de mensen. Zomaar opeens vast. Of iemand die Mohammed beledigt in de gevangenis. De dorpsgenoten spannen samen. Als die eenmaal uit de gevangenis komt om het leven te brengen. Mensen slaan de handen ineen. Geïnspireerd door Satan. Zo hebben heel veel mensen het met de dood moeten bekopen. Het is wat we hier in Nehemia 4 zien, is eigenlijk iets van alle tijden. Zo werkt dat dus. Als je de keuze maakt, als je samen voor de Heere wilt gaan, dan is er dus altijd gedoe. Zo ook hier de tegenstanders. Ze maken een plan om in het geheim Nehemia om het leven te brengen. Als Nehemia de leider onderuit gaat, dan zal het werk wel, ja, belemmerd worden, dan zal het werk wel gaan ophouden. Donkere wolken spannen zich samen boven de stad Jeruzalem. En Nehemia is wel alert. Ze moeten waakzaam zijn. Ik kom er zo nog even op terug. Hij is wel heel erg bewust dat de tegenstander bezig is. Maar dat kan je zomaar dus treffen. De pijl van de spot die haakt, dus de pijl van de samenspanning. Maar het meest misschien nog wel de pijl van de ontmoediging. Zijn derde. Vers 10. De bouwers horen van de volksgenoten allerlei alarmerende berichten. Er komt een verrassingsaanval. Ze hebben een plan gemaakt. Het wordt gevaarlijk daar in Jeruzalem. En de boeren van buiten die komen naar Nehemia en zijn leiders toe. Stop nu met het werk, want het is veel te gevaarlijk. Ze zien en horen wat er gebeurt. En Nehemia is er ook wel een beetje door ontmoedigd, want kijk maar eens even naar vers 12. Het gebeurde toen de Joden die bij hem woorden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen. Al die mensen die naar ze toe kwamen en de een naar de ander, stoppen nou mee, het is veel te gevaarlijk. Je moet niet doorgaan. En weet u, als je dat maar steeds hoort, dat is zo ontmoedigend. Als je steeds maar van die negatieve dingen hoort, het gaat je niet lukken, ik zou het maar niet doen. Waarom zou je het doen? Ach, dan doet dat wat met je, dan vreet dat aan je. Veel meer dan je lief is. Dan raak je zo makkelijk ontmoedigd. En er komt nog iets bij, de uitputting. Het werk is zwaar in Jeruzalem. De Joden zijn al een maand aan het bouwen. Al de energie zit in de herbouw. Ze werken dag en nacht en op een gegeven moment, ja dat weten we, dan is de accu natuurlijk een keer leeg en dan word je kwetsbaar. En dan gaan die stemmen nog veel zwaarder wegen. En de tegenstander ziet dit en die laat die mensen maar komen. Vers 10, en het volk dreigt het bijltje maar weer neer te gooien. Toen zei Juda, vers 10, de kracht van de lastdrager schiet tekort, is te veel puin. Het gaat ons nooit meer lukken. Ook dat is een pijl die op je afgevuurd kan worden. Zeker als je druk bent, loop je risico. Als je agenda zo vol is met allerlei sociale verplichtingen, de verjaardagen van de familie, de dingen op je werk, de drukte en de stress, vroeg of laat eisen ze hun tol. Eisen ze hun tol. Dus als het gaat, de aandacht die je hebt voor je geliefde, de aandacht die je hebt voor de omgang met de Heere, staat zo makkelijk onder druk. De keuzes die we maken, prioriteiten die we leggen, ze zo vol zijn, als onze agenda zo vol is, dan raakt die pijl van de ontmoediging, die kan zo makkelijk haken. En ik denk wel dat de tegenstander van God in elke cultuur wel zijn pijlen uitkiest. Zoals daar, pijl van de ontmoediging. Misschien bij ons wel de pijl van de lauwheid, de onverschilligheid. Niemand legt je strobreed in de weg om te geloven. Maar het is ondertussen niet cool en je kunt in je hele werkgroep alleen zijn. Je vriendengroep soms ook. Dan moet je wel op sterke benen kunnen staan. En Satan, ja, die vindt het natuurlijk prachtig als je opgeeft. Als dat werk in Jeruzalem gestopt wordt. Vindt het prima als de gemeente opbouwt, als er conflicten zijn in de gemeente. En dat het opbouwwerk stil komt te liggen. Als er geen focus in een gemeentewerk is. Het is prima als je op zondag in de kerk zit, maar door de week een ander leven leidt. Als je de vrome jongen of meisje uithangt, vrome man of vrouw, maar dat je in je werk daar niet die vertaalslag maakt, vindt Satan allemaal prima. Pijlen die hij op ons afvuurt, die zijn er elke dag. Juist als je de stap maakt om weer een nieuw begin te maken met de Heere God, met de kerk, met het Bijbellezen, dan is er zomaar opeens die andere pijl, waar God krachtig werkt, waar hij aan je trekt. Is er ook een ander die aan je trekt? En ja, wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Nou, Nehemia doet wel een aantal dingen, denk ik, waarvan we iets kunnen leren. Komt een beetje terug in het thema van de preek. 3 dingen vielen mij op. Hoe gaat Nehemia om met die tegenslag, met die pijlen die op hem afgevuurd worden? 3 dingen. Bidden, waken en vertrouwen. Het eerste is het gebed. Ja, zegt u, dat weet ik wel. Ja, dominee zegt altijd dat we moeten bidden. Klinkt als een dooddoener. Maar dat is het toch niet? In het boek Nehemia speelt het gebed een hele belangrijke rol. Het eerste wat Nehemia doet, is bidden. Waarom? Omdat het gebed je aanscherpt. Het maakt je fijngevoelig. Omdat het gebed je verbindt met die machtige God. Satan heeft er een hekel aan. Hij vindt het prima als we druk zijn, maar hij beeft, zei iemand, als we bidden. En je ziet het ook bij Nehemia. Vers 9. Als die iets hoort, toen baden wij tot God. Bidden met de pet op weet u het nog? En vers 14. Wees niet bevreesd, zegt hij. Denk aan die ontzagwekkende, grote en ontzagwekkende Heere. En weet u, dat vind ik nou zo mooi. Bidden is niet alleen maar dat je ogen dicht en je handen vouwt en als je dat aan tafel doet. Maar bidden is eigenlijk is veel meer. Dat is je in herinnering brengen wie God is. Te midden van die aanvechting, te midden van die dingen, zegt hij, denk aan die machtige God. Ook dat is bidden. Hij zegt het tegen de mensen daar in Jeruzalem. Bidden helpt je te richten. Niet op de omstandigheden, hoe ingewikkeld ze zijn, maar er staat iemand met een hoofdletter boven, de Heere God. Denk aan God. Hij is die machtige God. Hij heeft al zoveel dingen voor ons gedaan. Dan moeten we ons toch niet laten intimideren. Bidden helpt je om te starten bij God en van Hem uit naar de situatie te kijken. Laat je toch niet intimideren. Nou, zo functioneert in het leven van Nehemia het gebed. Bidden, dat is gaan tot de troon van God. Die staat erboven. Die machtige God betrekken bij alles wat je doet en overkomt. Aan dat project wat je was begonnen. Heere God, dit is toch uw project. U heeft het toch aan mij gegeven. U hebt mij toch geroepen om ambtsdrager, om clubleider te zijn in deze gemeente. En waarom gaat het nu zo moeizaam? Bidden is dat je zegt, maar Heere God, u stond toch aan het begin? Heere God, deze kinderen, mijn kinderen, dat zijn toch uw kinderen? Ik vind het zo moeilijk om met ze te spreken over het geloof en het lukt vaak niet. Maar het zijn toch uw kinderen? Help me, ons huwelijk. Het is zo weerbarstig, het schuurt zo vaak. Maar Heere, u stond toch met ons aan het begin? Wat doet Nehemia? Hij plaatst mensen. Vers 13, in de laagste plaatsen. Hij plaatst werkers en bidders op de kwetsbare plekken. Daar zoeken ze het aangezicht van God op de open plek. Hij zet mensen die in de bres staan. Nou, dat hebben we als gemeente ook nodig. Mensen die in de bres staan, u, jij, ik. Voor de jongeren, voor de ouderen, voor de kwetsbaren. Voor de roeping van de gemeente. Voor alle vragen die er liggen. Voor het bordje van de kerkraad. Bidden, Heere God, leid ons door uw geest. Heere God, u bent machtig. Kijk, als er een pijl op je afgevuurd wordt, als iemand je kwaad doet, dan is natuurlijk je natuurlijke reactie om gelijk te reageren. Lik op stuk kwaad met kwaad. Nee, zegt Nehemia, wij vuren niet pijlen op de tegenstander af. Onze reactie loopt via de Heere God. Heere God, onze hulp is van u. Laat de tegenstander niet triomferen. Niet schelden of pijlen terugschieten, maar de handen vouwen. En je herinnering brengen wie God is. Dat is het eerste. Dat doet Nehemia door dat hele boek heen. Daar kunnen we iets van leren, denk ik. Mij trof het in ieder geval weer. Om daar te starten bij hem die erboven staat. En het tweede is heel concreet, waken. Nehemia beseft dat mensen ook waakzaam moeten zijn. Hij geeft het volk de bouwers wapens. Ze zijn aan het werk en ze zijn ook bewapend. De kwetsbare plekken plaatst hij ze. En als een vijand komt, dan moet iedereen het werk neerleggen en dan moet ze samen gaan strijden. En later, als het complot verijdeld is, dan is de helft aan het werk en de helft houdt de wacht. Iedereen is gewapend. De bouwers, de metselaars, ze dragen een zwaard, hebben een werpspies, gewapend en waakzaam. Het een sluit dus niet het ander uit. Dat je gebed je op de Heere God richt en het van Hem verwachten en aan de andere kant eigen verantwoordelijkheid jezelf ook wapenen tegen de vijand. Ik moest ook even aan onze eigen gemeente denken. Het veiligheidsplan wat we hebben. Omdat we als gemeente zomaar doelwit kunnen zijn van de aanslag van de tegenstander. En velen van u zijn erbij betrokken. Anderen vinden het helemaal niet zo nodig. Ook dat is een gegeven. kunnen nog wel echt gastvrije missionairs zijn als ze buiten allerlei mensen op wacht staan. Nou, dat is natuurlijk een spanningsveld. De kerk moet geen bastion worden dat niemand meer binnen kan. Dat was trouwens in Jeruzalem ook niet zo. Je kon voor door de poorten gewoon de stad binnenkomen. Mensen konden naar binnen. Maar het vertrouwen op de Heere God sloot niet uit dat men ook waakzaam was. En dat mag ook in het geloof. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Want de wereld waarin we leven is nog onverlost. Juist als er een gemeente is die samenkomt, is Satan ook bezig. En kan het kwaad zomaar op ons afkomen. We hoeven niet bang voor te zijn, maar wel waakzaam. Wat de zondagse eredienst betreft. Maar ik dacht ook wel breder. Als je bouwt in de kerk, aan de kerk, de taak die je hebt van God gekregen, als je bouwt aan je huwelijk, je gezin, je relatie, je persoonlijk leven, moet je altijd waakzaam blijven. Er komt tegenwind, tegenslag, je leven komt onder vuur te liggen. Gevaar, ruzie, oneenigheid, verwereldlijking, ontwrichting, problemen in de opvoeding, het is er allemaal. Het gaat aan ons niet voorbij. Waakzaam. Daar roept Paulus ons toe op. Weet u nog? Efeze 6, de wapenrusting. Iemand in Chili zei eens tegen ons, die wapenrusting, die doe ik elke dag aan. Symbolisch. Want zonder wapenrusting ben ik kwetsbaar. Dat is mooi. Sta je op uit bed en doe je riem aan, de gordel van de waarheid. Vandaag, met de hulp van de Heere, zal ik proberen steeds weer de waarheid te spreken. Of je doet het borstharnas aan, je trekt je trui of vest aan. En je bedenkt, kijk, ik mag leven van wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. En zo verder. En het zwaard niet te vergeten. Het woord van God. Het schild van het geloof waarmee je de pijlen kunt pareren. Zo mag je staan, thuis. Als er een pijl op je afgevuurd wordt. Als je dat ervaart samen in je gezin. Als je een gezin hebt. Dan mag je Satan wegsturen. Weg, jij hebt hier geen plaats. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Stuur de Satan maar weg. Hanteer het schild van het geloof. De pijlen van de boze af te weren. Dit huis, dat is aan de Heer Jezus gewijd met vallen en opstaan. Gemeente, dat maakt je strijdbaar in je gebed ook. Gebruik het woord. Breng de belofte van de Heer in herinnering. Net als Nehemia dat doet. Het woord, zwaard van de geest. Het meest krachtige wapen zijn de beloften. De woorden van God, die lees je. Ik mag straks zo'n woord aan Marco en Pauline Wagenaar meegeven. Voor de nieuwe periode die ze ingaan. Een woord wat zomaar meegaat en wat uitwerkt hopelijk. Waakzaam, tweede. En dan het laatste, daar eindig ik mee. Ook vertrouwen. Dat vind ik zo mooi in dat boek waar zo gebouwd wordt en waar zo gestreden wordt, dat er een rode draad loopt van vertrouwen. Vers 14, denk aan die machtige God. Of wat dacht u van vers 20? Waar haalt Nehemia het vandaan? Ik denk dat de Geest het hem ingeeft. Onze God zal voor ons strijden. Daar zitten mensen die ontmoedigd zijn, die het even niet meer ziet zitten, die de neiging om de handdoek in de ring te gooien. Onze God zal voor ons strijden. En wij mogen het tegen elkaar zeggen vanmiddag. En al die dingen die op ons afkomen, net als Nehemia. Je hoeft niet bang te zijn. Onze God zal voor ons strijden. Hij is de God van het verbond, hij doet wat hij heeft beloofd. Zo begint de dienst die de trouw bewaart van generatie tot generatie. Want hoe wist Nehemia dat God voor hem zal strijden? Nehemia wist dat omdat dat hele project van de herbouw bij God vandaan kwam. Het was zijn plan en de Heere had hem uitgenodigd om betrokken te zijn bij zijn plan. Nou, dan mag je de Heere dus ook aanhouden als het spannend wordt. Heere God, dit is toch uw zaak? Dit is toch uw belofte? Dit is toch uw kerk? Als je met God begonnen bent en het loopt vast, komt het aan dus op vertrouwen. Onze God zal voor ons strijden. En ik denk dat wij nog wel sterker mogen zeggen dat we dat nog veel helderder zien, veel duidelijker weten dan Nehemia. Want God is verder gegaan. En toen de Heer Jezus kwam en uiteindelijk zijn leven aflegde aan het kruis, heeft hij daar de overwinning behaald en is Satan verslagen. Door kruis en opstanding heen heeft hij de wereld overwinnen. Hij zei het al tegen zijn leerling: in de wereld zul je verdrukking hebben. Dat was een profetisch woord. En wat zijn ze verdrukt geweest? Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat wees voorheen, vooruit naar het kruis en naar de opstandingen. Wij mogen terugkijken met het kruis in de rug. Onze God zal voor ons strijden, de tegenslag die we meemaken. En nog maar ten dele, wat te denken van onze broeders en zusters elders. Het zijn de stuiptrekkingen van een stervende slaan. Dat is dus wat we mogen doen, gemeente, broeders en zusters. Al die dingen die er in uw en jouw leven spelen, waar je geen raad mee weet, in je gezin, je huwelijk, je werk, misschien ook wel in het kerkenwerk. Dat je tegen jezelf zegt, ik weet het even niet, maar het woord zegt, onze God zal voor ons strijden. Dat is wat Nehemia de mensen daar in Jeruzalem voorhoudt. En wij mogen het elkaar zeggen, elke zondag weer. Want weet u, wat doet de Heer Jezus? Hij is in de hemel, naast de Vader. En wat doet hij? Hij bidt. Hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt voor jou. Voor u. Voor mij elke dag. Zonder ophouden. Ik heb voor hen gebeden. Dat hun geloof niet zal bezwijken. Ik heb voor mijn kerk gebeden. Dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Zo bidt hij. En daar mogen wij ons vertrouwen uit putten. We zijn geroepen om waakzaam te zijn. In de bres te staan. Maar de overwinning, ja, die is behaald. In de wereld hebt ge verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Onze God zal voor ons strijden. Gemeente, laten we in dat vertrouwen verder gaan. Aan een nieuw seizoen beginnen met nieuwe moed. Want met de Heer Jezus ben ik niet alleen. Met hem zijn we altijd in de meerderheid. Met hem staan we aan de winnende kant. Met hem. Hoor jij bij hem? Volgt u hem? Dan sta je aan de goede kant. Amen.